Je houdt je in je werk bijzonder, in het bijzonder bezig met Turkije en Saoedi-Arabië. Ik was eigenlijk wel heel benieuwd hoe de opvang in Turkije nu geregeld is. Hoe is de toestand voor vluchtelingen daar?
Ja, nou, we hebben het daar al een goedemiddag trouwens. We hebben het daar al een beetje net ook al over gehad. Er komen enorme grote stromen mensen hier naartoe. Maar dat staat eigenlijk in schril contrast tot wat er daadwerkelijk in de regio zelf al wordt opgevangen. Turkije is een van de landen samen met bijvoorbeeld Libanon, waar echt het overgrote deel van, en dan met name de Syrische vluchtelingen zitten. Echt miljoenen mensen. Libanon is 1 op de 4 inwoners is een vluchteling. Ja, als je dat op Nederland zou toepassen, dan heb je hier 4 miljoen mensen. Dus die landen staan onder grote druk ook. En dat is ook een van de redenen waarom de stromen richting Europa groter komen. Veel mensen zijn in eerste instantie het land uitgevlucht, bijvoorbeeld Syrië in dit geval. En naar landen, buurlanden zijn daar terechtgekomen. En die zitten al jaren in vluchtelingenkampen zonder eigenlijk enig perspectief. En op een gegeven moment gaan mensen dan met hun gezin verder kijken om omdat ze toch meer een leven willen opbouwen. Ja. En Turkije is een van die landen waar inderdaad ontzettend veel mensen worden opgevangen.
Maar is het verschil heel groot met bijvoorbeeld een land als Libanon? Want daar zijn de omstandigheden echt heel schrijnend natuurlijk voor de vluchtelingen.
In Turkije is dat wel soortgelijk. Libanon vangt meer mensen op, maar dat is zijn soortgelijke omstandigheden wel.
Ja, Saoedi-Arabië zou niet veel vluchtelingen opvangen, maar zou wel genereus geven. Kunt u zich vinden in dat beeld?
Ja, er doen verschillende verhalen over de ronde. Ik las gisteren een artikel waar dan uit zou blijken van het ministerie van Saoedi-Arabië, waarin ze aangaven wel miljoenen mensen te hebben opgevangen en die dan ook meteen een verblijfstatus gegeven te hebben. Ik weet niet zeker of dat ook daadwerkelijk waar is. Er zijn ook beelden van, ik meen uit Bahrein of de Verenigde Arabische Emiraten, waarin ook echt duidelijk wordt gezegd, deze mensen passen hier niet. We hebben een bepaalde rijkdom hier en we willen deze mensen hier ook gewoon niet hebben. Ja, Amnesty is wel van mening dat eigenlijk alle landen een steentje moeten bijdragen. En waaronder ook de golfstaten en bijvoorbeeld ook landen zoals Rusland of Japan. Andere welvarende landen kunnen ook mensen opvangen.
Kunnen jullie daar nu voldoende aan doen? Op de een of andere manier druk uitoefenen?
Ja, wij focussen ons nu heel erg op de Nederlandse regering en ook op EU-landen. Omdat dat nu heel erg hier speelt. We zijn niet actief bezig met acties richting de Russische overheid op dit vlak. Maar dat is wel zeker onderdeel van de hele problematiek natuurlijk.
Hoe kijkt u naar de situatie op dit moment in Europa?
Op wat voor gebied?
Nou, dus waar het vandaag over gaat. Dus de herverdeling van vluchtelingen over staten, EU-lidstaten.
Ja, Amnesty is, dat is voor, ja, wat de heer Groot-Wassink net, die noemde een aantal punten die ook voor Amnesty zeker van belang zijn. Herverdeling is erg belangrijk. Kijk, Amnesty is geen hulporganisatie, het is een mensenrechtenorganisatie. Dus wij focussen ons erg op bijvoorbeeld actievoeren richting overheden. Maar ook te kijken naar beleid, lobbyen. En ook het kijken naar bijvoorbeeld mensenrechten, wetten en verdragen. We hebben met z'n allen afgesproken in 1951 in het vluchtelingenverdrag dat vluchtelingen geholpen moeten worden na de Tweede Wereldoorlog. Mensen hebben het recht om asiel aan te vragen in landen. Wat heel erg belangrijk is nu dat er meer veilige routes en meer legale routes komen naar de EU. Dus dat mensen niet gedwongen worden om gevaarlijkere routes te nemen. Zoals bijvoorbeeld via Libanon of Libië over zee. Dat is ook wat mensensmokkelaars in de hand werkt.
Ja.
En daarnaast dat de asielprocedures binnen Europa beter worden. Zodat mensen makkelijker asiel kunnen aanvragen. Dat sneller afgehandeld wordt.
Even op die veilige routes. Hoe zouden die verbeterd kunnen worden? Wat is dan de eerste stap? Of wat is een goede stap?
Nou ja, in ieder geval het hele Fort Europa. Op het moment dat je hekken gaat bouwen en muren. Kunnen mensen er niet meer in. Mensen moeten, als mensen zeggen een vluchteling te zijn, moeten ze asiel kunnen aanvragen. Moet je ze binnenlaten. En dan ga je beoordelen of ze daadwerkelijk een vluchteling zijn. Als dat niet zo is, mag een land mensen ook wel terugsturen. Maar iemand heeft het recht om dat goed beoordeeld te krijgen. En op het moment dat iemand echt gevaar loopt, moet je die ook opvangen.
Ja, maar de verdragen zoals die nu gesloten zijn, sommige mensen zeggen, die zijn alweer achterhaald. Hè, wat betreft de open grenzen en dergelijke. Hoe denkt u daarover?
Ja, dat is ook een beetje statendingen natuurlijk. Ieder land een land heeft wel het recht om de grenzen te controleren bijvoorbeeld. Dat mag. Maar nogmaals, zoals ik net zei, mensen die asiel aanvragen in jouw land, die moet je wel toegang verlenen. Dat hebben we met z'n allen afgesproken. Dat zijn bindende verdragen. Ja, daar staan er weliswaar geen enorme straffen op als je dat bijvoorbeeld niet doet. Maar dat zijn dingen die je met z'n allen hebt afgesproken. En dus je zult mensen moeten toelaten en dan wel verder kijken. En we moeten meer mensen opnemen in Europa. En ook goed verdelen, inderdaad.
Goed. Ik denk dat dat een iets is waar iedereen het hier wel over eens is. Hartelijk dank, Elke Kuiper van Amnesty International. En straks praten we verder.